is Kix Radio.
We'll have more after this news.
Dit is het nieuws van 9 uur.
Goedenavond, ik ben Casper Meijer. Als het aan het OM ligt, komt moordenaar Alex L. nooit meer vrij. De man uit Lelystad vermoordde 2 jaar geleden zijn vriendin en stiefdochter van 15. Hij heeft bekend en werd eerder veroordeeld tot 30 jaar cel en TBS, maar hij vond de straf te zwaar en ging in hoger beroep. Het Openbaar Ministerie eist nu dus in hoger beroep een nog hogere straf.
De verdachte heeft zijn vriendin op het leven gebracht, is betrapt door de dochter van die vriendin. Daarop heeft hij die dochter verkracht en later vermoord. En dat zijn zulke weerzinwekkende feiten. En daarom vind ik levenslang een gepaste straf.
Na de moord verstopte hij hun lichamen in de kruipruimte van hun huis. In Alkmaar is een groot gaslek ontstaan in de buurt van een tankstation. Omwonenden zeggen dat het lek een geluid maakt alsof er een straaljager overvliegt. Mensen die in een straal van 500 meter van die pomp wonen worden geëvacueerd door de politie. Er zijn te weinig huizen voor buitenlanders die in ons land komen werken. 100.000 mensen hebben geen slaapplek of zitten in een huis dat brandgevaarlijk of veel te vol is. Dat blijkt uit een onderzoek van een huisvestingscentrum.
De Sonja Barend Award 2017 gaat naar
Janine.
Janine Abbrink, de presentatrice van het interviewprogramma Zomergasten, kreeg de prijs vanavond uitgereikt bij DWDD. De Sonja Barend Award gaat ieder jaar naar het beste interview van het afgelopen tv-seizoen. Janine Abbrink kreeg hem voor haar interview met de toenmalige burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan. De afgelopen 2 jaar mocht Jeroen Pauw de prijs meenemen. En Abbrink keek er dan ook een beetje van op dat hij dit jaar naar haar gaat.
Tot mijn eigen verbazing ook, ja. Ja, wat moet ik daarop zeggen? Ja, ik kan alleen maar bergafwaarts hierna, denk ik.
Het weer nog blijft vanavond en vannacht bewolkt. Morgen wisselend bewolkt en grotendeels droog bij 17 tot 21 graden. En dat was het nieuws van NOS op 3.
Je luistert naar Klap van de Molen. Een podcast over muziek met gasten waarvan ik vind dat ze iets heel goed doen op het podium. Of juist erachter. Ik ben David Achter de Molen.
Toen zij 3 was en tegen mij letterlijk aan mij vroeg in de zomer van papa, mag ik drank en drugs?
Ja.
Toen moest ik aan de ene kant natuurlijk lachen.
Ja.
Van jezus. En aan de andere kant van ja, dat is wel wat er gebeurt natuurlijk.
Dus aan de ene kant, dit is wel een interessante positie. Aan de ene kant verdien je geld aan de artiest die dat zingt. Aan de andere kant ben je de vader die liever niet heeft dat zijn dochter dat meezingt.
En ik heb samen met de gitarist van Los Lobos een fles tequila leeg gedronken tijdens de show.
Ja,
want elke keer als hij zit, die zag mij achter mijn monitorstafel. Toen heb ik een redelijk bedrag geleend, want dat had ik allemaal niet, bij de ouders van mijn toenmalige vriendin.
Oh,
dat is een succes geworden.
Nou, platenmaatschappij. Die zorgt toch dat plaatjes in de winkel liggen?
Er zijn helemaal geen platen meer, toch?
Nee. Dus wat de fuck doe jij nog? Waarom zit ik in zo'n luxe kantoor? Waarom ben ik opgehaald door een personal assistant zojuist voor jou?
Ik vind Lil Kleine wel goed. En ik vind hoe hij zich manifesteert.
Afschuwelijk. Ik snap dat jij het natuurlijk geweldig vindt.
Nou ja, eindelijk is er weer iets of iemand die die zich lostrekt van. Moet jij zeggen, man? En dan kan ik eindelijk een overhemd aan mijn werk.
Jij dat wat er nou trekt. Nou.
Oh man. So hey, one two check, one two.
Goedendag, luisteraar. Ik zit hier in Baren. En Baren is de stad. Ik weet niet eens of het een stad is.
En volgens mij is het een dorp.
Het is een dorp waar de vesting, de Nederlandse vesting van de grootste platenmaatschappij van de wereld ligt. Namelijk Universal Music.
Ja.
En ik kwam hier binnen en ik werd opgehaald door een persoonlijk assistent van Leon HP. Leon, welkom.
Hallo.
Ik kwam langs een gouden plaat van Eminem.
Ja.
Ik zag een poster van Kensington in de hal hangen. De grootheden ter aarde zijn hier getekend.
Ja, internationaal en ook nationaal.
Ja.
Ja.
Kun je ons vertellen wat jij doet? Ik las A&R.
Artist and Repertoire Director, dat is mijn functie, A&R Director. Nou, de director, dat houdt in dat je de directeur bent van een bepaalde divisie. Nou, dat ben ik van de A&R afdeling. En artist en repertoire, dat was vroeger had je uitvoerende artiesten en je had mensen die liedjes schreven.
Ja.
En dan had je iemand bij een platenfirma zitten. Die kwam dan iemand tegen die verschrikkelijk goed kon zingen en dacht van daar ga ik een album mee maken. En dan ging die op zoek naar liedjes.
Ja.
En dus zocht hij het juiste repertoire bij de juiste artiest om op die manier plaatjes te maken. Dus het is eigenlijk nog een hele oude titel voor wat nu veel omvattender is. Hè? Want je bent niet alleen op zoek naar nieuw talent. Maar ik noem het altijd een beetje schertsend de afdeling inkoop. Of de afdeling productontwikkeling. Het is een soort laboratorium.
Je verbindt Johnny Eubank aan Marco Bussato.
Ja, maar
dat is wat Leon P. hier doet.
Maar dat was dan al gedaan voordat ik hier kwam.
Okay.
Maar dat soort zaken, dat is wat ik hier doe. Maar tegenwoordig zijn er gewoon heel veel artiesten die hun eigen repertoire schrijven. Dat was vroeger...
De singer-songwriter.
Ja. En vroeger in de jaren 50 en 60 was dat helemaal niet zo.
Ja.
Dan had je echt songwriters en die zaten dan in een kantoor. Gewoon een heel kantoor bij een publishingmaatschappij met allemaal kamertjes met piano's erin.
Ja.
En dan zaten de mensen de hele dag liedjes te schrijven, repertoire te maken.
Ja.
Om vervolgens door de publishers geleverd te worden aan die A&R-managers bij platenfirma's.
Dus je hebt echt een hele ouderwetse titel van een hele jonge pitbull hier.
Wat wij doen is, we zijn altijd op zoek naar nieuw talent.
Ja.
Naar mensen die waar wij van denken, dat is leuk om mee te werken. Dat past binnen ons roster. Hè? Want we hebben een vrij rijk roster bij Universal.
Ja.
Dat moet je onderhouden. Hè? Je bent altijd aan het kijken van... is het nog relevant? Zijn wij nog relevant voor de artiest? En dat doen wij. En wat ik al zeg, je onderhoudt het roster. We zijn nu weer een album aan het maken met Marco. Die afgelopen vrijdag aangekondigd.
Marco Borsato. Weet ik niet, hè?
Nee, Marco Borsato. Dus, en dat komt half november komt het album uit.
Ja.
En dat is dan bij ons al af. He, dat zijn wij eigenlijk al vanaf november vorig jaar... zijn wij daar druk mee en mee aan het werk.
Even kort, als je zegt druk mee... ik hoor het intro-melodietje al lopen, hoor. Maar als je zegt druk mee, wat bedoel je dan? Wat zijn jullie al aan het doen vanaf?
Nou ja, John Eubank schrijft liedjes. We gaan samen met John naar die liedjes luisteren. Dan bepalen we welke wel, welke niet worden opgenomen. Die worden opgenomen samen met John, Marco en Gordon Grootherde in dit geval in de studio.
Gisteren nog een Buma NL Award gewonnen
zeker
samen.
Zeker, voor Breng Me Naar Het Water.
Ik was erbij, natuurlijk.
Ja, ik was erbij.
Buma NL. Jij was er ook?
Ja, ik was er ook.
Ah, ik was er.
Ja, ik was ook snel weg, maar ik was er wel. Ja.
Ja. Fransje nog even gezien.
Frans, en ze waren er allemaal. Het hele Nederlandse volkse repertoire.
John Best.
Ja, het was ongelooflijk.
Stef Eckel, ga maar door.
Het is een hele subcultuur waar mensen geen weet van hebben dat die bestaat.
Leon, leuk dat ik met jou hier mag zitten, man. Ik was vooral benieuwd.
Ik voel me vereerd.
Ik dacht, ik wil even kletsen. In mijn podcast klets ik met verschillende disciplines binnen de muziekindustrie. Dat zijn er nogal wat. Van fans naar artiesten, langs van alles en nog wat. En ik dacht, ik wil een platenbaas. Wie ken ik als meest typische platenbaas? Nou, je ziet hier tegenover me. Tattoos, blauwzoenbril. Je hebt alles wat ik zocht. Het is leuk dat je hier wil zitten. Als jij er klaar voor bent, gaan we beginnen.
Let's do it.
What do you do when you're no longer cool now? No longer the singer of the band. But your face is alright for the radio. Go fishing and drinking and listen to the show. This is the soundtrack for tequila. With the sun on your face and your pickup truck. Grab your moonshine and whiskey and fire up that grill. You're listening to...
Ik heb je onder andere gevraagd 5 liedjes aan te dragen. Jouw eerste nummer die je aandroeg was Kaius. Zullen we eerst even luisteren en dan gaan lullen? Wil jij iets kwijt?
Ja, ik vond het heel moeilijk. Hè? Jij vroeg mij vijf liedjes die voor mij belangrijk zijn, bepalend. Die ik leuk vind om te laten horen. Ja, en dan vind ik het wel, want kijk, ik ben... Ik heb natuurlijk al een rijke geschiedenis als het gaat om muziek luisteren.
Ik denk dat je meer dan 5 bands kent.
Ja. En ik vind ook wel meer dan 5 liedjes heel erg leuk.
Ja.
En dan is het heel moeilijk om tot een keuze te komen die tekenend zijn voor mij. Maar ik hoop dat ik hier toch wel... En het is wel grappig dat als mensen Marco Borsato horen uit mijn mond, dat we dan nu gaan luisteren naar elkaar. Dus dat vind ik eigenlijk wel heel gaaf.
Stond boven
aan
je lijstje? Waarom?
Ja, nou, het was willekeurig. Okay. Ik heb een beetje gekeken naar mijn eigen leven en naar in welke fase, hoe welke muziek heel belangrijk voor me was. Uh-huh. En Kaïs is wel in een bepaalde fase van mijn leven heel bepalend geweest voor wat ik ben gaan doen. Ik heb altijd met muziek gewerkt.
Je begon als geluidsman.
Ja, nou, dus daarvoor werkte ik in een platenwinkel.
Oké.
Okay. Al vanaf mijn 15.
Is dat welke?
In Freeway in Helmond. Okay. Waar ik of van Helmond. Van ja, origine, ja, ja, ik kom daar Helmond. Kom. Ja. En mijn vader was DJ vroeger. Okay. Op feesten en partijen.
Oude AP.
Appie's Disco Corner. Ja, zeker. wij hadden vroeger ook cafés. Dus, maar de eerste keer dat ik zelf echt met muziek bezig was, was ik 4. Toen draaide ik plaatjes bij mijn ouders in het café. Nou, dat is allemaal heel erg uit de hand gelopen. Uiteindelijk was ik 15 en werkte ik bij Freeway. En op die manier nog verder mijn muzikale kennis en interesses en liefde ontwikkeld. En toen ben ik bij een jongerencentrum in Helmond, Roodhuis, bandjes gaan kijken, want er kwamen allemaal bandjes spelen. Dat vond ik leuk.
Ja.
Ging ik kijken en dan zag ik die jongens van de techniek. Die zag ik altijd de kabels oprollen en die waren bezig met die mengtafel.
Ja, daar moet ik wezen om dichter bij de artiest te komen.
Ja, ik vind dat is leuk, want ik draaide. Ik had wel wat verstand van mengtafeltjes, want ik moest hun plaatjes aan elkaar mixen. Dat werd dan ook door zo'n klein mengtafeltje gedaan. En dus ik had wel enigszins idee hoe het werkte. En toen ben ik daar als vrijwilliger begonnen. In het begin ging ik gewoon kabeltjes oprollen. En op een gegeven moment mocht ik mee opbouwen. En dat deed je dan als vrijwilliger. En dan begon je smiddags op te bouwen. En dan kwam er een band soundchecken. Nou ja, goed, je weet zelf hoe het werkt. Je hebt jarenlang getoerd. Nou, en ik was gewoon iemand van het geluid. Dat vond ik te gek. Ja. En toen kwam ik via een kennis in de Effenaar terecht. Daar zochten ze monitormensen. En ik was echt altijd een monitorman, totdat ik Kaïs zag.
Die zag je in de Effenaar?
Die zag ik in de Effenaar, daar deed ik monitors voor.
Ah, okay.
En toen liep ik, en dat was echt voor mij, was dat Kaïs is de band natuurlijk, waar later Queens of the Stone Age uit voortgekomen is, met Josh Homme.
Ah.
En dat was voor mij een soort van wauw. Dat geluid, die muur van dat, bedoel, dat geluid van Kaïs in de Effenaar. Toen dacht ik van, dat wil ik ook. En dat was het moment dat ik besloot dat ik naast monitors, dat ik ook front of house wilde gaan doen. En een van mijn eerste...
Heel kort even luisteren, de termen monitors, de geluidsman die aan de zijkant van het podium zit. Doet vooral het geluid voor de band, zoals dat oké is voor de band. Front of house is degene die in het publiek zit, het geluid doet voor het publiek.
Ja, even. En dat monitor mixen vond ik heel leuk, omdat ik dan op het podium zat, tegen de band aan.
Ja.
Veel contact met de band. Ik vond mijn werk heel leuk en ik hield van muziek. Dus ja. Ik had vaak gewoon meteen een hele goede, niet met alle bands, want er waren ook eikels en zeurpieten bij. Maar ik heb Los Lobos een keer gedaan. En ik heb samen met de gitarist van Los Lobos een fles tequila leeggedronken tijdens de show. Ja, want die elke keer als hij een zip, die zag mij achter mijn monitorstafel zitten te bewegen. En ik had veel lol. En hij reikte mij die fles tequila elke keer aan als hij een slok nam. Nou ja, goed. Ik was de broerste niet.
Ik wil niet bedenken dat ik een fles drank al tijdens werk in mijn handen heb.
Nee. Nee, ik ook niet, maar toen was het geen enkel probleem. Nou, toen ben ik Front of House gaan doen. En een van de eerste bands die ik mixte was 7zuma7.
Zeg maar even niks.
Nee, dat was in de jaren 90 echt wel een van de hotste stoner rock. Hè? Want ik bedoel, K.I.S. werd dan ook gezien als stoner rockbands, waar ook Fu Manchu kwam uit die hoek. Nou, zo had je een heel roster aan bands. En 7zuma7 was een Nederlandse band die ook internationaal toerde. Hmm. 35007, ik werkte voor Motorpsycho, ik werkte voor Bark Market, waar Dave Sardi uit voortgekomen is. En dat is nu echt een hele hotshot producer in LA, die allemaal grote artiesten produceert en heel succesvol is.
Daar heb je mee getoerd, die bands? Daar heb je mee op een bloede matrassen gelegen, de hele wereld?
Van vieze, gore kraakmatrassen tot in de chicste nightliners. Hè? Van die bussen met bedden erin, waar je s'nachts mee door het land heen rijdt. Of eigenlijk door heel Europa. Ja, dat waren wilde tijden. Maar ook, ja, dat was wel te gek. Gewoon van die stinkerige kraakhollen waar je gestaan hebt met krakkemikkige tot voor 60, 70.000 man te staan mixen. Ja, en alles, ja, dat zijn wel. Maar ik vond het tourleven was mij gewoon te zwaar. Ik vond het op een gegeven moment, nou, ik denk dat ik wel zeker een jaar of 12 getoerd heb.
Ja, dat is fucking zwaar. Maar niet uit wie je bent. Dat is super zwaar.
Ja.
Okay.
En als crewmember, weet je, het is gewoon, als je toert, dan verdien je geld en geef je niks uit. Als je niet toert, verdien je geen geld en geef je heel veel uit. Ja. Dus je probeerde eigenlijk zoveel mogelijk te toeren. Dus je hele, ja, je had geen sociaal leven, geen privéleven. Je was constant on the road. En de ene keer ben je met een band op tour waar je een hele goede klik mee hebt. En dan heb je het heel zwaar. Want dan is het één groot feest voor 3-4 maanden lang. En de andere keer ben je met een band op pad die je nog geen bleek waardig gunnen. En dan heb je het ook heel zwaar, want dan raak je bijna in een soort sociaal isolement. Ja. Ik was er op een gegeven moment gewoon wel klaar mee. En besloot toen om te stoppen na een jaar of 12. En nog steeds, en vooral tijdens het festivalseizoen,
geloof ik.
Want dat was voor mij altijd de leukste periode van het jaar als techneut. Als ik op festivals kom, hè, waar ik nog steeds vaak kom voor plezier en voor mijn werk, en ik zie die nightliners staan.
Ja, kriebelt, hè?
Ja, dat is echt gewoon van, dan heb je wel zoiets, nou, één keer nog eens een tour of zo voor 6 weken. Maar ik zou het niet meer kunnen, hoor. Want ik ben gestopt toen net de eerste digitale mengtafels kwamen.
Ja, dan moet je even switchen.
Ja, dat gaat mij niet meer lukken.
Hey, moeten we allemaal wel de digitale mengtafels gaan uitleggen aan de luisteraar? Of gaan we dan op gebied begeven waar het niet meer
interessant wordt? Ja, nee, het is veranderd.
Hoe word je dan van geluidsmannen?
Natuurlijk, door al mijn toeren heb ik heel veel mensen leren kennen. Ook van platenfirma's. En ik heb er toen een mailtje uitgegooid van, jongens, ik stop ermee. Ik ga me eens bezinnen op wat ik ga doen voor de toekomst. En ik kreeg al heel snel van een label uit België, Bang Distribution, een e-mail van, of een telefoontje van, joh, zou je het niet heel leuk vinden om ons te vertegenwoordigen in Nederland? En dat ben ik toen, heb ik over nagedacht. En dat ben ik toen eigenlijk maar gewoon gaan doen. Ik wist helemaal niet of ik dat kon.
Ja.
Maar ik bedoelde net zoals heel veel dingen in het leven waar ik van denk, nou, dan moet je gewoon aan beginnen.
Ja.
En dan onderwijl kom je er wel achter of je daar goed in bent of niet.
Ja, je bent even niet in een bus.
Ik ben er gewoon aan begonnen en dat heb ik een jaar gedaan. Toen ben ik in diezelfde tijd, ik deed nog wel geluid voor bandjes in Nederland. Mm-hmm. Dus ik had toen onder andere Beef mixte ik nog. En dat was een Nederlandse reggae band, begin van deze eeuw. En ja, dat vond ik zo'n goede band. Dat was zo'n... En waarom? Ik bedoel, ik deed vooral heel veel harde bands. Hè. Ik was vooral bezig met heel veel harde bands te mixen. En toen die reggae, dat was een soort openbaring. Dat er lucht in het geluid zat. Dat ik echt ook echt kon mixen in plaats van de dingen hard zetten. Hè. Ja. Ik kon echt een balans maken. Maar dat waren zo'n getalenteerde muzikanten dat ik zoiets had van jongens, jullie moeten een plaat maken. Maar die jongens wilden eigenlijk weinig tot niks met de platenfirma te maken hebben. En toen heb ik gezegd, weet je wat, dan zorg ik dat ik geld heb. Toen heb ik een redelijk bedrag geleend, want dat had ik allemaal niet, bij de ouders van mijn toenmalige vriendin.
Oh,
ben ik, dat is een succes geworden.
Okay.
Wij zijn toen samen een platenfirma begonnen, Partners in Crime. En daar hebben wij de eerste plaat van Beef op uitgebracht.
Ja.
En dat was
je geld terugverdiend en de ouders terug kunnen betalen.
Uiteindelijk heb ik het geld terugverdiend, mijn ouders terug kunnen betalen. Maar ik kwam me wel achter dat als ik die mensen wilde helpen, als ik Beef echt verder wilde helpen, dan moest ik meer investeren. Nou, dat geld had ik niet. En toen,
ze moesten weg bij jou, vooral.
Ja, maar omdat zij daar beter van zouden worden.
Ja, zeker.
En in die tijd werd ik gebeld op Pias. Want die zagen opeens een gast in Eindhoven, want ik woonde ondertussen in Eindhoven, die een plaat uitbracht van een Nederlandse reggae-band die redelijk succesvol was. En wat is dat? Was die jongen daar aan het doen?
Snel naar kijken.
En toen heb ik het contract van Beef in overleg met die jongens zelf aan Pias overgedaan. Met als voorwaarde dat ze dezelfde voorwaarden zouden houden die ze ook bij mij hadden, zeg maar. En dat ze Pias mij aan zou nemen als A&R-manager.
Oh, dat was in de deal.
Dat was in de deal, ja. Dus,
En zodoende Pias. En sinds een paar jaar terug stap naar Universal.
Ja, ik heb 14 jaar bij Pias gewerkt.
Ah. Laatst wel, dan gaan we muziek draaien. Maar heel veel mensen, veel luisteraars, hebben echt flauw idee. Een platenmaatschappij.
Mhm.
Die zorgt toch dat plaatjes in de winkel liggen?
Dat zijn helemaal geen platen meer, toch?
Nee. Dus wat de fuck doe jij nog? Waarom zit ik in zo'n luxe kantoor? Waarom ben ik opgehaald door een personal assistant zojuist voor jou?
En waarom doen wij het zo goed? Ja. Omdat wij nog steeds... Kijk, natuurlijk worden er nog steeds cd's verkocht en lp's verkocht.
Ja.
Veel minder dan 20 jaar terug, dat is waar. En er is een hele tijd ook zijn er heel veel mensen geweest die hebben zich inderdaad afgevraagd van ja, kijk, een plaatje online zetten. Dat kan ik eigenlijk zelf net zo.
Kun ik ook 30 euro via
je naam hebt allerlei vergeten, allerlei aggregators die dat doen.
Ja.
En dat is ook de hele tijd heel populair geweest. Hè? Dus ja, heel veel bands die dachten van... weet je wat, ik ga het lekker zelf doen, joh. Cut out the middleman.
Ik ken maar één iemand in mijn netwerk die het gedaan heeft, maar...
Ja, dat is wel een hele tijd ontzettend populair geweest. En er zijn ook een paar. Kiteman is daar heel succesvol mee geworden. Carol
met
Emerald.
De hulp van de Niels Albus. Maar...
Ja, en een aantal andere mensen die uit de industrie kwamen.
Ja.
En Carol Emerald is daar redelijk succesvol mee geweest met haar eerste album. Maar dat zijn twee voorbeelden die heel succesvol... En er zijn veel meer voorbeelden van die het gewoon niet gehaald hebben.
Van hebben gehoord.
Omdat er toch, en daar is men gelukkig ook weer achtergekomen, een bepaalde expertise zit in deze industrie.
Mm-hmm.
Namelijk mensen die... artiesten begeleiden bij het opnemen van albums en kiezen maken van de juiste keuzes. Kijk, het is voor jou als artiest heel erg moeilijk, omdat je bent jezelf. Om daar een oordeel op. Natuurlijk vind jij het te gek wat je maakt, want anders zou je het niet maken. Maar ik denk dat het heel belangrijk is. En jouw vrienden, die vinden ook te gek wat jij maakt. Ja. Want daarom zijn het jouw vrienden. Dus dat is. Kijk, je hebt gewoon een professioneel klankbord nodig om samen tot een platen komen die jou in jouw carrière veel verder helpt.
Ja.
En ik denk dat er op creatief vlak dus een hele hoop kennis en ervaring is waar artiesten iets aan hebben. En maar ook op het gebied van marketing en promotie en planning. Want een album uitbrengen is niet zomaar beschikbaar maken via een aggregator en achteruit zitten en wachten tot het allemaal goed komt. Nee, er zijn allerlei partijen. Hè. Je hebt een live partij die erbij betrokken is. Je hebt de band. Er zijn allerlei componenten binnen zo'n heel systeem, die met elkaar moeten zorgen. En dat moet allemaal gesynchroniseerd worden. Er moeten allemaal plannen, er moet allemaal communicatie heen. Het is een hele kluwe werk, is het, om het tot een succes te brengen.
Nou, de functie van een platenmaatschappij, anno 2017, is dus vooral Een manager spelen en een promomachine zijn.
Nou, promo, marketing, wat ik net zeg. Hè, begeleiden ook op het creatieve vlak. Mm-hmm. Ja, ik denk dat dat... Ik denk dat dat en sales er ook... Kijk, Spotify is niet zomaar iets... Je moet daar, ook daar moet je afspraken mee maken. Apple Music moet je ook afspraken mee maken. Deezer moet je ook afspraken mee maken. Ja. Dat je de juiste aandacht krijgt binnen hun winkels... Ja. Op het moment dat jij denkt dat je die aandacht nodig hebt.
Ik heb een apart kopje Spotify staan. Dus je krijgt je gram zo meteen nog... Inclusief luistervragen, dat is interessant. We gaan even muziek draaien. Je had er eentje tussen staan. En dat is voor mij niks meer dan zo'n Veronica-hit of zo. Voor jou is het waarschijnlijk wel veel meer. The Police, Message in a Bottle.
Ja. Ja, man.
Eerst een stukje luisteren, dan mag je los op de Police. Tweede stemmetje meezingen. Had jij muzikant willen worden?
Ja, toch allemaal, uiteindelijk.
Ja, uiteindelijk wil iedereen het toch?
Ja.
Wat is het verhaal van de Police?
Met de Police, ik was... dit is overigens van het tweede album van de Police, Regatta de Blanc. Maar ik was volgens mij een jaar of 9 toen het eerste album uitkwam.
Ja.
Met Roxanne en Salonie.
Ah, ja.
En dat was voor mij een soort openbaring. Tot die tijd had ik nog niet echt... Ik was fan van Elvis. Ja, ik was jong, weet je wel. Ik kreeg mijn muziek eigenlijk meer door mijn ouders.
Het is wel breed, weet je. Kajas, Elvis, reggae.
Ja, maar ik bedoel... Muziek kent geen grenzen, toch? Nee. Qua genres ook. Ik ben niet van de genres. Ik kan ongelooflijk genieten...
Ik vind heel vies wat je zegt. Dat zeggen heel veel mensen.
Ja, maar voor mij is het ook echt zo. Want okay. ik weet je waar ik van geniet? Ik geniet van een liedje. Oh. En of dat nou metal is, of dat nou country. Ik ben ook echt helemaal gek op country. Gewoon, want de mooiste liedjes die worden komen uit de country muziek. En ook, ik bedoel, melodieën, dat is echt fenomenaal. Ja. En voor de Police geldt, dat was zeg maar de eerste keer in mijn leven dat ik voor mezelf dacht... Ik ontdekte dat voor mezelf. Ik kreeg van iedereen om mij heen... Ik werd gevoed door mijn ouders en mijn ooms. En door zelfs mijn grootmoeder. Hè, die bracht dan weer uit. Die ging al heel vroeg vaak naar Amerika. En bracht zijn album mee van Elvis elke keer. En opeens zag ik de Police met Roxanne of So Lonely. Dat weet ik niet meer. En toen had ik zoiets van... Wauw, dat is een soort holy grail. Weet je wel? Van dit is godverdomme, man. Dit is goed, dit is anders, dit is punk. Dat was net in de tijd van de punkmuziek. Met veiligheidsspelden door je wangen. En
ik vind het dan alles behalve punk, eerlijk gezegd.
De Police, ja. Nee, dat was zeker punk in die tijd. Ja, wel, echt. En het was echt heel erg... En toen kwam het... Er zat zoveel energie in. En toen kwam het tweede album, Regatta de Blanc. En dat is echt... Ik had zo 5 tracks voor jou kunnen kiezen van Regatta de Blanc. En dat album... Je hebt wel eens mensen die zeggen... ik heb die plaat grijs gedraaid. Hè? Want vroeger hadden we vinyl. En dan bleef je die plaat maar draaien... totdat zwart helemaal grijs werd. Omdat die groeven er helemaal...
Ja.
Die plaat heb ik letterlijk... helemaal grijs.
Als je nu een naald erop zet, gaat die naald zo heen en weer over de plaat.
Ik heb het album nog steeds. Ik heb hem bewaard, omdat hij voor mij heel veel betekent... in de zin van, ja, dat is gewoon... waar het misschien wel allemaal begonnen is voor mij. Maar die plaat... heb ik gedraaid. En wat ik dan deed, was dan luisterde ik het hele album... alleen naar de drums. Alleen maar wat doet Stuart Copeland. Wat is hij aan het doen? En dan draai ik hem weer en dan luister ik alleen naar de baspartijen.
Ja.
En ik was 10. Dus ik wilde echt. Die hele plaat heb ik bijna geanalyseerd als een fantastische band. En ja. Jaren later ben ik nog eens een keer hier in de arena geweest. Want ik heb natuurlijk. De Police ging vrij snel ergens in de jaren 80. Gingen ze uit elkaar. En ze hebben voor mij eigenlijk ook maar 2,5 goede plaat gemaakt. Okay. De eerste twee en nog een stukje in Yatta Mondatta. En daarna werd het stinkenneuzel.
Ja.
Waar zit, ik moet natuurlijk zeggen dat Sting heel erg goed is.
Oh, Sting's in Universal, heb ik veel.
Nee, maar dat was dus. Ja, en toen ben ik nog een keer naar de Police geweest in de arena. Want toen deden ze zo'n reunietour.
Ja.
Ja, toen ben ik naar twee nummers gegaan.
Dat was hem niet meer.
Jazzrock geneuzel.
Oh. Ben je klaar voor wat Twittervragen, Leon?
Twittervragen.
Er gaat een shitload of vragen over één onderwerp. Die bewaar ik nog even. McSharky vraagt... waar ziet hij als A&R de muziek heen gaan de komende jaren? Hip-hop en indie is op zijn return, maar waar gaat het dan heen?
Nou, ik denk dat hip-hop helemaal niet op zijn return
is. Die snap ik ook niet helemaal, inderdaad. Maar...
Volgens mij is dat wat... echt enorm door het dak gaat.
Ja. Spelen jullie daarop in? Zitten jullie achter de Lil Kleines Ronnie Flexjes aan om ze te tekenen?
Nou,
Eén van die twee is al getekend? Of al beide?
Zit allemaal bij Top Notch. Hè? En Top Notch is affiliated met Universal. Dus wij werken samen met Top Notch. Dus ja... Nee, wij juichen dat natuurlijk alleen maar toe. En ik moet zeggen, ik heb zelf een zoon van 13, Pepijn.
Ja.
En die, dus ik zie, de doelgroep zit bij mij aan de ontbijttafel.
Ja.
En het is fascinerend om te zien hoe groot... Het is echt, ik bedoel, het is echt een movement. Hè? Je had Gabber had je in de jaren 90.
Ja.
En ik denk dat sinds de Gabber er niet zo'n... zeg maar, lifestyle-ding.
Ik zat zaterdag in Tivoli een bak koffie te doen. Dat was net een verrassing optreden van een boef geweest. Ik heb zo ongelooflijk veel jongeren over straat zien rennen... en zoveel politie op de been gezien. Knokpartijtjes.
Ja, ik denk niet dat ook maar enigszins... volgens mij is dat een incident. Want
maar ik wil even weergeven wat de movement is.
Ja. Nou ja, ik denk...
Sensatiebeluchtste jongeren...
Nou, ik weet het niet. Ik denk bij elke tendens...
Zit jij nou boef te verdedigen?
Nee, ik zit in genre te verdedigen. Kijk, bij elke tendens die zo groot is... Daar heb je natuurlijk altijd randverschijnselen bij... waar je van denkt, Jezus Christus. Ja. Want als je terugkijkt op Gabber... Nou ja, er zat ook heel veel voetbalhooligans zaten erbij. Er werd heel veel drugs gebruikt. Maar er zat ook heel veel liefde. En het was wel echt jongeren die zich los trokken van de gevestigde orde. En dat was met punk, dat was met rock'n'roll zo. En ik denk dat dat nu met, of dat weet ik wel zeker... met die Nederlandstalige hip-hop, Lil Kleine, Ronnie Flex, Boef, SBMG, SFB... noem ze allemaal maar op, al die... Ja,
vind je het cool?
Of ik het cool vind.
Vind je Krantenwijk van Lil Kleine? Ja, jij moet wel ja zeggen.
Nee, dat is niet helemaal waar. Nee, dat zijn sommige
dingen... Vind je het een goed liedje?
Krantenwijk. Nou, ik weet niet of ik Krantenwijk per definitie... Ik vind Lil Kleine wel goed. En ik vind hoe hij zich manifesteert...
Afschuwelijk. Ik snap dat jij het natuurlijk geweldig vindt.
Maar... Nou ja, eindelijk is er weer iets of iemand die... Ja, die zich lostrekt van... Moet jij zeggen, man, met je punk achtergrond. Jij doet het op jouw manier. Alleen, en zij doen het op hun manier. En de dingen die hij op Snapchat zegt en roept. En ja, ik bedoel, ik ben 49. Ik moet dat vooral niet gaan zeggen. En of ik er blij mee zou zijn als mijn zoon dat soort dingen... Hij roept het, weet je wel? Ik probeer hem alleen wel bewust te maken van wat hij roept. En wat het inhoudt.
Ik zag een paar weken geleden een live show van Broederliefde.
Ja.
Wat vind jij van misschien moet ik breder trekken, veel live shows van die gasten?
Ja, de een is beter dan de ander. Ik heb Broederliefde, moet ik zeggen, nog nooit echt... heb ik ze live? Ja, die heb ik wel live gezien. Nee, die heb ik wel live gezien. Ja, ik denk dat het heeft een hele andere vorm gekregen. En of iets live heel goed is, dat is niet meer zo belangrijk dan dan, of anders, heeft een andere plek dan... Het gaat om de liedjes, die kids die luisteren gewoon de hele dag naar die liedjes.
Ja.
Het gaat er niet meer over uit of het live net zo goed wordt uitgevoerd als op de plaat. Ja. Dat het gaat om de energie en wat er gebeurt. Nee, ik bedoel, ik was... Ik was pas op een evenement dat heet We Are The Future.
Uh-huh.
Dat was in de Heineken Music Hall. Dat is een frisfeest. Dan mag je tot 18 jaar mag je daar komen. Ja. Ik was daar uitgenodigd door de organisator. Dus ik ben daar eens gaan kijken. Ik voelde het zwaar ongepast. Ik vond het een beetje...
Even, jij was uitgenodigd door de organisator? Wat moest je daar?
Nou ja,
we hadden een aantal...
Niks. We hadden daar een aantal artiesten staan die bij... Ik wil dat frisfeest. Ik ken het fenomeen niet. Dus hij zei van, kom vooral eens kijken, weet je wel. We are the future. En dat, nou ja, goed, ik bedoel, ik ben daar toch ook mee bezig om te kijken van... probeer de toekomst in te kijken wat niet kan, maar wat gaat er gebeuren? Of wat gebeurt er? Of, ik bedoel, ik ben, nogmaals, ik kom niet op dat soort plekken... maar die plekken zijn wel belangrijk.
Ja.
En de energie, bijvoorbeeld bij een concert van Lil Kleine of... Je broer...
Ja.
Ja.
Ja, die energie is vooral gillende meisjes. Het is niet te zeggen dat Lil Kleine
nee,
energie...
Nee, dat is niet waar. Dat denk ik niet. Dat wil ik graag nog een keer met jou naar een concert van Kleine... of van je broer. Of ik denk niet dat dat gillende meisjes is. Zeker niet. En ik voel, ik bedoel, ik ben net naar Frankrijk op vakantie geweest met mijn gezin. En dan heb ik een dochter van 4,5 achterin. Uh-huh. En Pepijn van 13. Hij ruled de DJ dan. Hè? Dus hij draait de muziek. Ja, ik bedoel, in overleg met Daantje, die overigens helemaal weg is van Kleine en dat soort muziek.
Daantje is 5, hè? Zoiets?
Ja, die was 4,5, die was 5. En zij. Rapt gewoon. Het is ook heel raar hè, om je dochter te horen zingen van 4,5 van ik ben een kind van de duivel.
Ja?
Dat is heel apart. In mijn geval zou je kunnen denken, nee, dat klopt. Oh, ze heeft gelijk.
Nou, daar schrik jij misschien niet zo van, maar er zijn de andere teksten die je liever niet hoort dat zij mee zingt.
Nee, toen zij 3 was en tegen mij letterlijk aan mij vroeg in de zomer van papa, mag ik drank en drugs?
Ja.
Toen moest ik aan de ene kant natuurlijk lachen.
Ja.
Van, jezus. Aan de andere kant van, ja, dat is wel wat er gebeurt natuurlijk.
Dus aan de ene kant, dit is wel een interessante positie. Aan de ene kant verdien je geld aan de artiest die dat zingt. Aan de andere kant ben je de vader. Die liever niet heeft dat zijn dochter dat meezingt.
Nou ja, ik weet het niet. Ja, het is, ik probeer mezelf ook elke keer te... Kijk, in mijn tijd zongen wij keihard Nederwiet van Doe Maar.
Ja, en jouw ouders zag je liever niet aan de wiet.
Nee, en in hun tijd Painted Black en Brown Sugar en dat van de Stones. En dat ging ook gewoon over en Lucy in the Sky with Diamonds. Wat ook gewoon over drugs en ja, weet je, het is ook... We hebben allemaal boter op ons hoofd en we zijn daarin ook... Ik vind het, en dat is interessant om daarover na te denken. Elke generatie heeft natuurlijk zo zijn... Dat soort zaken. Cocaine My Brain van Dillinger uit de jaren 70. Dus toch hele volksstammen stonden op de dansvloer, luidkeels. Dat wilde niet zeggen dat ze allemaal in de toilet aan de coke zaten.
Nee. Jezus, dat was één Twittervraag, Leon. Ik moet er niet te veel geven. Ik doe er nog eentje. Robert zegt, hoe zou je zijn reguliere werkweek omschrijven? Wat? Hoe ziet de werkweek eruit? Ik belde jou laatst om deze afspraak te maken. Toen zat je volgens mij in de studio, zei je.
Ja.
Kun je ons heel snel in een half minuut meenemen... van maandag tot met vrijdag wat je doet?
Ik probeer in ieder geval ook elke dag op kantoor te zijn.
Uh-huh.
Want ik doe dat niet alleen. Hè. Ik doe dat met een hele team van mensen. Dus we zijn noodgedwongen... moeten we ook overleg plegen over hoe gaat het met de projecten.
Ja.
Zowel als A&R, hè. Team, maar ook heb ik als director contact met mijn collega's. Hoe gaat het met onze artiesten lokaal op marketing? Wat zijn de plannen? Wat kunnen we verwachten? Ik heb afspraken met de managers van de artiesten.
Ja.
Ik zit regelmatig in de studio om sessies bij te wonen. Om een feeling te krijgen van waar gaat de plaat naartoe. Als het gemixt wordt, om daar een gevoel bij te krijgen. Om wellicht als het nodig is of kan, nog wat te sturen.
Kijk, dat wou ik vragen, mag je invloed uitoefenen?
Nou, ik mag in ieder geval, en dat is het fijne, er iets van zeggen en er iets van vinden. Of ze er vervolgens iets mee doen.
In een fase dat er nog gekneed kan worden dus.
Ja, ja. Ja, en ik bedoel, ik zit op die plek omdat ik... ik denk dat ik dat men denkt dat ik daar ook iets over te vertellen heb. Ja. En wel wat ideeën over heb. En dat wordt dan ook op die manier aangenomen door de mensen waar je mee samenwerkt. Ja. Ja, en dat is. Dus ik kom in de studio, maar net gisteravond was ik bij de uitreiking van de Buma NL Award. Dan ben je tot een uur of 22:30 in de Tivoli. Afgelopen vrijdag was Marco Borsato bij RTL Late Night. En dan doet hij zijn eerste single, of zijn nieuwe single van de aankomend album, doet hij voor de eerste keer. Nou, dan ben ik daar ook. Weet je, dan zit ik tot 12:00 bij RTL Late Night. Ik kom bij shows. Weet je, je moet toch je gezicht ook bij shows laten zien. Heel erg belangrijk. En nog steeds ook op zoek naar nieuw talent. Hè? Want het is niet alleen nogmaals het je roster wat je hebt. Hè? Kensington, Rondé, ja. Dothan, Douwe Bob, Ilse de Lange. Aanstaande donderdag ga ik voor 2 dagen naar Ibiza. Ilse is daar aan het schrijven met een team voor haar nieuwe album. Met een aantal mensen. Nou, dan ga ik daar 2 dagen naartoe om te horen waar het naartoe gaat.
Ik kwam jou tegen op Eurosonic, volgens mij 2 jaar geleden. We hadden een gesprekje, kort. En ik zag je ondertussen tijdens een gesprek, langs mijn hoofd heen zag ik je scannen, wie er allemaal nog meer in de kamer waren.
Ja.
Je bent aan het netwerken. Is het nog leuk altijd?
Nee, zeker niet altijd. Nee. Nee, dat soort alertheid vind ik. Vind ik niet altijd even leuk. Nee. Maar. Want je probeert toch, ik vind het ook, als ik jou tegenkom, hè, want we hebben, mogen de luisteraars ook, we hebben samen gewerkt. Hè. Ik bedoel, je hebt stage gelopen bij Pias, daar ken ik jou van.
Ja.
En ik heb altijd jouw band, ik ben altijd fan geweest van jouw band. Hoi. Dus ik vind het leuk om met jou inhoudelijk eens even te praten. Maar als ik mezelf betrap daarop, dat ik constant, tijdens ik met jou in gesprek ben, mm-hmm. ook scan wie er allemaal rondloopt. Aan de ene kant is dat omdat je aan het netwerken bent en mensen moet spreken.
Ja.
En soms is het ook wel dat je kijkt van wie loopt er allemaal rond en waar heb ik helemaal geen zin in om mensen te spreken. Ja, het is ja, ik bedoel, jij zal het ook kennen.
Ja, je moet die bal niet kaatsen, rustig.
Val je niet aan.
EPMD.
Ja, goed man. Ja, dat is echt. Dat is 1988.
Dat is mijn geboortejaar.
Mooi. En ik was toen 20. Ik had je vader kunnen zijn. Maar dat was grappig, want ik was dus vanaf 78... had ik een buitengewone interesse voor muziek ontwikkeld. En toen... ik was echt een allesvreter. Hè? Want ik ken genres, maakt me niet uit. Ik wil gewoon goede muziek. Ja. Dus ik had die hele jaren 60 en de jaren 70 had ik ondertussen doorgefroten. Mijn pa die was DJ, dus die had veel muziek. Ja. En ik was constant met muziek bij. En ik kwam in die armtierige jaren 80 terecht. Ik denk daar nu anders over. Maar op dat moment vond ik, ik was van de rock'n'roll. Weet je wel, ik hield van rock'n'roll, man. Ey, gas op die zuigers, gitaren, goede dikke bassdrums, John Bonham, Keith Moon, gewoon de Police, gewoon geen gezeik. En opeens kwamen we in de wave periode. Allemaal mensen met getoupeerd haar en opgemaakte ogen. En naar dubbeltjes zoeken noemden wij dat. Dat dansen zo met die zwaaiende armen.
Oh,
en dan hang de DJ, hang de def. Flikker toch op. Ik had daar helemaal. En ik vond toen, en dat is. Ik heb altijd theorie. Er is op een gegeven moment een effectapparaat uitgevonden in de studio. Dat is de Lexicon 480. Dat is een galm.
Ja.
En opeens ging alles door die. Want het was een heel modern nieuw apparaat. En iedereen die een dure plaat opnam, moest gebruik
maken. Deze track gaat er ook doorheen.
Nee.
Oh.
Maar dus die producties die werden allemaal heel dun en iel. En als je naar die platen luistert, echt de hele mixen gingen door die galm heen. Het was het. En opeens kwam hip-hop. Opeens kwam hip-hop. En er was weer ruimte voor gewoon vette producties.
Ja.
En ik had hip-hop natuurlijk de hele. Wat je had in de jaren 78, Sugar Hill Gang en Curtis Blow. En daarna kreeg je The Message van Grandmaster Flash. En dat vond ik allemaal heel gaaf. Maar toen kwamen de echte dikke hip-hop producties met een dikke onderkant en goed geproduceerd. En You Gots to Chill, dat is op een nummer van Zapp. More Bounce to the Ounce. En Zapp was een fun band met Roger Troutman. Die alles door zo'n vocoder heen zong. En dat was de basis van dat nummer. Maar het was zo dik, jongen. Dat was zo vet. Relax your mind, let your conscience be free and get down to the sounds of your PMD. But you should keep quiet while the MC rap. But if you're tired, then go take a nap. Or stay awake and watch the show I take. Because right now, I'm about to shake and bake. The E-I-C-K is my name I spell. Thanks to the clientele, yo, I rock well. I'm not an MC who talking all that junk about who can beat who. Sound like a punk. I just get down and I go for mine. Say check 1-2, I run down the line. To the average MC, I'm known as the Terminator, funky beat maker, new Jack Terminator, destroying a ploy, when your rhymes in the void, never sweating your girl, why pig, cause she's a schizoid, when I'm on a scene, I always rock the spot, I grab the steel with the crown on top, in the beginning, I like to let my rhymes flow, and at 12, I press cruise control, sit back and relax, let my rhymes tax, maintain MCs while the doubly max, always calm under pressure, no need to act ill, listen when I tell you, boy, you got to chill.
Ik krijg op Twitter de meeste vragen over Spotify. Ja. Uiteraard. Platenmaatschappij, core business is plaatjes verkopen. Ondertussen is Spotify, ik denk, een van de grootste manieren om muziek te luisteren. Ik denk dat YouTube daar ook dichtbij komt. Mm-hmm. Hoe gaat Universal daarmee om?
Wij bieden dat aan.
Ja.
Wij verkopen... wij bieden onze muziek natuurlijk via alle streaming platforms ook aan.
We hebben inkomsten van streaming, dus digitaal hebben we dat analoge CD verkopen al ingehaald?
Niet
als in verdien je nu meer geld dan in de jaren 90, maar moment de inkomsten is dat.
Ja, die zijn ongeveer gelijk.
Oké. Okay.
Ja.
Laten we met een boef hebben we misschien een verkeerde voor ons. Boef zit bij jullie?
Nee, het zit bij Warner. Maar je kunt ervan uitgaan dat dat soort artiesten bijna niks meer fysiek verkopen.
We zijn er bijna. Oude, zoals Marco Bussato, zijn dat dan de jongens die nog cd's moeten verkopen?
Die verkopen ook nog steeds cd's, ja. Maar die zijn ook... Marco is een goed voorbeeld. Is ook heel erg groot op Spotify.
Ja.
En is daar ook heel druk mee.
Ja.
Om dat te promoten onder zijn fanbase. Ja.
Als ik zit te denken, wat zou een reden zijn... stel je voor, ik zou een beentje beginnen... wat zou een reden zijn dat ik bij Universal wil? Dat is één, die hele enorme promomachine. De slagkracht, al het geld wat Universal bezit... tegen jou aan kan gooien als ze in je geloven. Maar ook die bijzondere deal met Spotify die ze hebben.
Welke bijzondere deal?
Nou, ik heb het idee dat jullie meer voor één stream van Spotify krijgen... dan ik als individu. Krijgen van Spotify.
Als het goed is, niet. Nee, dat zou niet zo moeten zijn. En dat is...
Is dat dan een compleet verkeerd beeld wat ik heb? Dat Spotify jullie ook nodig heeft en daardoor deals maakt?
Nee, kijk. Het is een... Spotify is ook... Kijk, het is een publiek geheim. Het is niet eens geheim. Wij hebben... de hele muziekindustrie heeft aandelen in Spotify.
Ja.
Zonder dat... was Spotify er nooit geweest.
Ja.
Want ons werk is om de muziek, de rechten van onze artiesten te beschermen.
Ja.
Dat hoort bij ons. Dat is de afspraak die wij maken met onze artiesten. Breng je rechten bij ons onder en wij zorgen goed voor die rechten. En wij zorgen dat die niet gebruikt worden op plekken waar ze niet gebruikt mogen worden. En toen kwam Daniel Ek en die begon met Spotify en die wilde graag...
De Zweedse oprichter van Spotify.
Ja. En die wilde graag alle muziek aanbieden via Spotify. Ja. Nou, zoals bij elke... Je kunt op dat moment niet bepalen of dat goed idee is. En normaal krijgt een bedrijf, wordt daarvoor betaald... en dat gaat dan in de vorm van een voorschot. Maar dat geld had hij helemaal niet. En daarvoor in ruil hebben toen de platenfirma's een aandeel gekregen. Dat zijn echt minime aandelen, maar gewoon... een aandeel.
Maar voor zo'n Universal zit voor 10% in Spotify.
Nee, joh, ik weet het exacte percentage weet ik niet. Maar ik weet dat het veel minder is dan 10%. Okay. Maar het exacte, en dat weet ik ook echt niet. Waarschijnlijk als ik het zou weten, zou ik het niet mogen zeggen. Ja. Maar het is, ik weet wel dat het veel minder is dan 10%. En dat is de enige, zeg maar, als je het over een afspraak hebt met, mm-hmm, met de labels, die er is. Kijk, Spotify rekent gewoon per stream af. Ja. En dat hebben ze een heel moeilijk rekenmodel voor. Want het, je kunt je voorstellen, die streams, dat zijn er echt ongelooflijk ja,
het
veel.
Het komt neer op tussen de 0,4 en 0,6 cent.
Ja, dat heeft dan weer te maken, is het ad-funded, is het dus waar reclame op zit.
Betaalt de Spotify-gebruiker in kwestie wel of niet voor zijn Spotify?
Precies. Ja. En daarin heb je dus als een gebruiker niet betaalt, dan krijg je daar minder over afgerekend, want dat is de ad-funded.
Ja.
En betaalt hij wel, dan is er een...
Maar hij vond het heel simpel, voor luisteraar, als jij een nummer afspeelt op Spotify, krijg ik van John Coffee, dan krijg ik van jou 0,5 cent ongeveer. Voor dat één liedje wat je afgespeeld. Ja, brilliant.
En dat is... wij hebben gewoon afspraken met onze artiesten... Mm-hmm. Die wij gewoon afrekenen via die afspraken.
Ja. Dus hoe verdeel je dat geld weer tussen Universal en de artiest?
Ja, precies. Ja. En dat is zeker in de afgelopen periode... Is, hebben allerlei mensen gezegd... ik heb zoveel streams en ik heb maar zoveel betaald gekregen. Ja. En David Byrne heeft daar iets over geroepen ook. In het, ik geloof dat dat was de New York Times of... maar wat ze vergaat is... je hebt natuurlijk twee inkomstenstromen... dus de publishing...
Mm-hmm.
Dus het copyright...
Ja.
En het masterrecht. Ja, copyright hebben... die mensen hebben een andere afspraak. Dat gaat ook niet via ons.
Nee.
En elke keer als er een dergelijke opmerking... in de pers stond... bleek achteraf dat die mensen het niet hadden... over de masterrechten... maar over de copyrights, dus zeg maar het schrijversaandeel.
Ja.
Dat ze daar zo slecht over afgerekend worden.
Ja,
ja, daar kunnen wij als plaatsfirma niks aan doen. Nee. Dat is namelijk niet de afspraak. Wij hebben gewoon een afspraak met Spotify gemaakt. En daar, die is prima. En daar wordt ook netjes over afgerekend. En,
maar die afspraak is niet anders... voor jullie een major dan een PIAS-afspraak had met Spotify of streams? Nee. Gek, hoe dat dan in mijn hoofd is gekomen? Fake news.
Ja, dat denk ik, ja. Want dat zeg maar gewoon... Ik denk ook... Dat is ook niet houdbaar. Dat zou niet houdbaar zijn. En dat is niet goed voor de industrie in zijn geheel.
Nee.
Dus daar worden... Het is niet zo dat wij... Vroeger had je met de retail... dat de een meer korting kreeg dan de ander...
Ja.
Ja, dat is natuurlijk... Dat kan helemaal niet bij Spotify ook.
Nee.
Dus zeg.
Ben je er blij mee? Muzieklandschap zoals die nu erbij ligt?
Super. Ja, ik vind het wel heel gaaf. Het is...
Wilde Westen misschien wel meer dan dat het ooit geweest is?
Nou ja, eigenlijk niet, toch? Ik bedoel, minder Wilde Westen. Het is wel weer een... er zijn veel opportunities. Er doen zich allerlei nieuwe... dingen voor. Er wordt ook weer geld verdiend. Hè? Dus het is weer een industrie in groei.
Ja.
En dat is voor iedereen goed. Kijk, we komen natuurlijk uit de situatie... Het is ook heel grappig dat mensen zeggen... van ja, nee, maar ik wil mijn muziek niet op Spotify. Gelukkig kom ik ze niet meer tegen. Maar dat is ook een periode. Dus ik wil mijn muziek niet op Spotify.
Ja,
ja, prima. Dan gaan de mensen het gewoon illegaal downloaden.
Ja.
Dus ja, je kunt kiezen tussen... of ik krijg mijn percentage over wat niet wordt afgerekend...
Ja.
Of ik krijg mijn percentage over wat wel wordt afgerekend. Nou ja, dan doe het rekenwerk maar. Volgens mij moet je gewoon, kom je dan heel snel achter dat Spotify of streaming... streaming in general, gewoon een hele belangrijke verandering is in de muziekindustrie.
Ja.
En dat we daar met z'n allen het voordeel van hebben. Ja, en ik als muziek... Kijk, als muziekliefhebber ook nog. Ik kan me herinneren toen ik voor het eerst met mijn ouders een lange vlucht... Toen gingen we naar Amerika. Dat was ergens in, weet ik veel, begin jaren 90, eind jaren 80. En toen had ik letterlijk een tas met cd's bij me... Want ik zei tegen mijn moeder, ja, ik weet toch niet welke plaat ik dadelijk wil luisteren als ik in het vliegtuig zit.
Ja, dat is niet meer.
Nee, je hebt gewoon, en je kunt dat allemaal. Hè, nu krijg je ook wifi in vliegtuigen. Jongen, je hebt constant heb je een platenkast. Je hebt een platenkast bij je met 10 miljoen liedjes erin. Ja, ik vind het zo gaaf.
Is dit de reden dat jij bij Universal werkt en dat heel veel mensen die lopen te zeiken dat ze terug willen naar de cd alleen nog maar bij kleine independent labels werken?
Oh nee, ze heb ik er nooit over nagedacht. Ja, kijk, je kunt wel terugkijken en zeggen, nou, het liefste zou ik gewoon allemaal alles op LP uitbrengen. Daar kom ik vandaan.
Een groot stukje artwork in je handen.
Ja, ik bedoel, ik kon me niet voorstellen toen ik 15 was en in een platenwinkel werkte. Nee. En de eerste cd kwam, ja. Om even aan te geven hoe groot ik ben als visionair.
Ja.
Toen de eerste cd uitkwam was Brothers in Arms van Dire Straits.
Ja, ja.
En toen zei ik tegen elke klant die bij mij in de winkel kwam, hier, dit is de cd, kijk er maar even naar, want morgen is die er niet meer. Want dit wil toch niemand? Dit wil toch helemaal niemand? Nou, of ik gelijk had. 2 jaar later stond er geen album, geen LP meer in de winkel. Het waren alleen maar cd's. Dat had ik me nooit kunnen voorstellen. Nee. Wie... Want ik heb dus ook nooit mezelf kunnen hechten aan het product. Nee. Want als ik een LP kocht vroeger, dan ging ik op de fiets naar de platenwinkel. En dan kocht ik voor 15 gulden of 20 gulden kocht ik een album. En dan fietste ik naar huis. En dan zette ik die thuis op mijn platenspeler. Ja. En dan die hele hoes, die zette ik nog op mijn hoofd. Ik moest alles, het artwork... De hele het ruikt nog steeds. Ik heb heel veel albums. Het ruikt, het vinyl. Dat is allemaal weg. Maar wat je er nu voor in ruil krijgt, voor terugkrijgt, dat is...
Meer handbagageruimte in je vliegtuig.
Ja. En gewoon 8 miljoen liedjes, hè, altijd bij je.
We moeten laatst trek draaien, Leon. En je moet kiezen tussen Frank Zappa en Ronnie Size.
Ja, daar hoef ik niet heel lang over na te denken.
Ronnie Size en Represent.
Doe mij maar Frank Zappa.
Oh, oké. Okay. All right. Iets over kwijt? Of wil je me draaien?
Frank Zappa is... ik had vroeger, zoals we dat allemaal hebben... een favoriete oom, dan wel tante. En die mijn favoriete oom...
Vertel je dat Frank Zappa jouw oom is?
Nee, maar mijn favoriete oom Henk, die draaide altijd Zappa. En die heeft mij Zappa bijgebracht, want dat moet je leren.
Oh,
dat kun je niet zomaar opzetten en dan luisteren. Dan moet je... En Zappa, ik ben 2 keer naar Zappa geweest in Ahoy als klein ventje. Samen met oom Henk. En die heeft wel een apart... Welke was het? Cosmic the Breeze of Stinkfoot? Welke had je, wil je?
Apostrophe.
Oh,
sorry, Cosmic Debris.
Ja, Cosmic Debris. Ja, zijn teksten zijn fenomenaal. Ik bedoel, hij heeft geweldige, abstracte, bizarre teksten. Is een geweldige gitarist was het. En ver zijn tijd vooruit. Hè.
The mystery man came over. And he said, I'm out of sight. He said, for a nominal service charge, I could reach Nirvana tonight. If I was ready, willing, and able to pay him his regular fee, he would drop all the rest of his pressing affairs and devote his attention to me. But I said,
Ja. En dit moet je leren?
Ja, dit is wel meest. Ik denk wel daarom dat ik ook. Dit is wel vrij toegankelijk. Dit. Voor Zappa standards is dit vrij toegankelijk. Okay. Want hier zit soul in.
Hij heeft abstractere nummers.
Ja, dit is echt. Dat kun je niet zomaar aan de gemiddelde luisteraar. Maar ik kan Zappa aan iedereen aanraden. Zegt. En dan beginnen bij de albums Apostrophe en Overnight Sensation. Dat was begin jaren 70. Uh-huh. Die lekker tot je laten komen. En dan steeds verder Shake Your Booty eind jaren 70. Met geweldige tracks als Jewish Princess en Flakes. En ja, dat is echt fantastisch.
Ik krijg een laatste appje binnen hier van Cedric Maures, manager van Kensington. Die zegt, laatste vraag nog voor Leon, waarom golf je zo vaak?
Golfen, jongen, dat is het
goede. Jij golft?
Ja.
Gadverdamme.
Serieus, wat is er niet goed aan golf?
Volgende week zit ik met Herman van der Zanden.
Iedereen moet golven. Golf is te gek.
De nieuwslezer Herman van der Zanden. Heb jij een vraag voor Herman van der Zanden? Herman de Scherman?
Oh, die. Ja. Ja, ik vind hem. Ik ben benieuwd. Heeft hij. Want hij.
Oh, stop.